In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en van harte welkom bij Hour of Power op deze zondagmorgen. Hour of Power wordt wereldwijd uitgezonden en Hour of Power Nederland zendt ook uit in Suriname. Op de zender UCB kanaal 12.3. En vind het leuk dat we ook zoveel Surinaamse kijkers hebben. En hartelijk dank aan de donateurs die dat mogelijk maken. Vandaag spreekt Bobby over moeilijke omstandigheden en hoe je die kunt overwinnen. Belangrijke vraag, want daar praat ik over met Kristen Alting. Zij heeft een ziekte waar ze niet meer van kan genezen. 4 keer voor de dood weggeraapt in het ziekenhuis. Maar hoe staat ze erin en hoe komt ze er doorheen? Luister naar het bijzondere verhaal van Kristen Alting. En natuurlijk veel muziek. Het koor zingt Majesty. En zo hoop ik op een hele mooie uitzending. Van harte welkom.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Welcome, church family. We hope you leave here today knowing that if you can dream it, you can do it. God has called us to co-create with Him, and your thought life and your imagination are powerful gifts. Amen.
Amen.
Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Well, good morning. It's going to be a good day today. I'm so glad you're here, and so is the Lord, and I know that when you leave this place today, you're going to leave with fresh vision, a full tank, lots of energy and joy, and man, if you come today looking for a miracle, you've come to the right place. God still does miracles. So Lord, we come in Jesus' name, the name that is higher than any other name, that you would open up heaven and pour out into this church, into the life of every person who's listening to me and everyone on television, Lord, that you would fill us and receive all the good and joy and love that you've called for us to have. In Jesus' name, amen.
Oh,
You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Jeremiah. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. We, church family, are not allowing blame to stop us from living a successful life. Amen.
Well, this morning we have the great privilege of installing Dr. Irene Messaloris. An installation is a recognition of the gifts that God has gifted someone, and today we recognize those gifts in Irene, and it's a way for the congregation to just enthusiastically propel her into her call to ministry.
Great. Well, Irene, we're so glad that you're a part of our team. The consistory, with the guidance of the Holy Spirit, affirms that Dr. Irene Messaloris has been appointed Hour of Power choral conductor here at Shepherd's Grove Church. So, Irene, do you accept this ministry of music in confidence that it comes from God?
Yes, truly, with all my heart.
Will you fulfill this ministry in accordance with the teaching and practice of the Reformed Church in America?
I will, and I ask God to help me.
Will you trust in God's care, seek to grow in love for those you serve, strive for excellence in your work, uphold the unity, purity, and peace of the church, and adorn the gospel with a godly life?
I will, and I ask God to help me.
Church, this is your part. Will you, the congregation of Shepherd's Grove Church, receive this sister as a servant of the Lord? Will you encourage her as she accepts this responsibility? Will you support her with your prayers so that she can serve with joy and glorify the Lord Almighty? If so, say, we will.
We will.
I'd like to invite any consistory members or pastors or loved ones to come up and pray for Dr. Irene. And for the whole congregation, would you extend a hand out as we just lift up Irene to the Lord? Father God, we thank you for the gifts that you have given Irene that are present inside her. And we pray for those gifts to flourish and to be used in your kingdom for mighty things. Lord, we pray for the Spirit of God that is inside her to proclaim your witness to this world. Lord, we love you. We glorify you for the gift that you have given us in Irene. And we pray for many years of dedicated service to your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Thank you. I am so honored to be a leader in this incredible ministry and to continue its rich and vibrant choral tradition. I will continually strive for musical excellence, and I promise to promote the spiritual life of our congregation and our viewership so that we all strengthen and deepen our relationship with God through music. Thank you.
Awesome. Thank you.
Wat kunnen ze toch mooi zingen in Shepherd Grove en Aaron Wood's song Pia Jesu. Dat is een gebed eigenlijk. Heer, geef mij rust, erbarm u over mij. Ja, en er kunnen momenten in je leven zijn dat je daar ongelooflijk naar verlangt. En mijn gast van vandaag kan daarover meepraten. Het is Kirsten Alting. Ze heeft 30 keer in het ziekenhuis gelegen. Een aantal keren moest ze de dood in de ogen kijken. Haar leven als 38-jarige is van hoop tot hoop, of ze het haalt of niet. En ze is, zoals ik al zei, vanmorgen mijn gast Kirsten. Jij vertelde me net, je kan niet eten, want van eten word je misselijk. Uiterlijk zie je er goed uit, maar van binnen is er van alles misgegaan. Waar ontstond dat?
Het is een jaar of 8 terug is dat begonnen, na bevalling van onze jongste. Toen kreeg ik problemen met mijn darmen. En dat uitte zich in incontinentie van zowel urine als ontlasting. Nou, op zich is dat nog niet zo'n ramp. Maar van lieverlee werd het gewoon steeds erger. En het duurde gewoon een aantal jaren voordat ze erachter kwamen wat er aan de hand is. Je gaat van ziekenhuis naar ziekenhuis. Je begint eerst met een operatie. Van lieverlee komen er allemaal ontstekingen in de darmen. Dus je krijgt op een gegeven moment een stoma. En dan blijkt het nog niet over te zijn. En dan krijg je stomabreuk uiteindelijk. Dus dan dat de darmen eigenlijk te veel naar buiten willen puilen en elkaar dus gaan afknellen. En elke operatie die ik heb gehad gaat ook nooit zonder problemen. Dus dan volgen ook weer operaties, weer ziekenhuisopnames, buikvliesontstekingen, abscessen, noem maar op. Tot vorig jaar. Toen zijn we ook 2 keer geopereerd, vorig jaar november. En toen dachten we dat kan het alleen maar beter gaan. En nu hebben we het gehad. Totdat ik merkte dat ik steeds misselijker begon te worden. En met name als ik ging eten, dan deed mijn lichaam er alles aan om het er weer uit te werken. Terwijl ik niet een persoon ben die heel snel misselijk is. Ja, en de vorige zomer dus ook de hele zomer in het ziekenhuis gelegen.
Ja, maandenlang, hè? Dat lijkt me zo onvoorstelbaar. Ja. Zo erg dat je op een gegeven moment niet meer verder wilde en de buisjes eruit trok.
Ja, die heb ik eruit getrokken inderdaad. Want ik had al een aantal dagen op bed gelegen, op de kop in bed gelegen van de pijn, van de misselijkheid. Dat ik gewoon niet meer wist waar ik het moest zoeken. Daarbij een onduidelijke communicatie vanuit de artsen, wat er nou precies aan de hand is. Opmerkingen van verpleging die echt niet door de beugel kunnen. Dat brak mij, dat ik zei dan trek ik alles eruit, dan maar naar huis en dan maar doodgaan. Wetende dat ik binnen een week, denk ik, ongeveer dood zou zijn geweest.
Ja. Hoe is dat om iedere keer de dood in de ogen te kijken? Wat gaat er dan door je heen? Om zo lang te moeten lijden?
Op zich een aantal keren de dood in de ogen kijken heb ik zelf ook niet heel bewust meegemaakt. Omdat ik gewoon te ziek was om te beseffen wat er aan de hand was. En dan word je natuurlijk helemaal onder de morfine en ook letterlijk onder de drugs gespoten. Maar een aantal keren heb ik het ook inderdaad wel heel bewust meegemaakt. Dat ik wist, dit is wel heel spannend. Wat vorig jaar tussen 2 operaties in, dat ik heel duidelijk besefte van nu gaat het even heel slecht. En dat ik voelde dat ik letterlijk tussen hemel en aarde aan het zweven was. En dat ook de artsen zeiden van we weten het niet meer, we gaan je met spoed opereren. Maar of je eruit komt, weten we niet. Want ze konden mijn bloeddruk niet omhoog krijgen. Die was 50 over 20. Terwijl ze er van alles in hebben gespoten en gedaan. Ja. Een hartslag van torenhoog en koorts van boven de 40 graden. En dat is wel een moment geweest dat ik heel veel met God heb gesproken, inderdaad.
Gevochten of gesproken?
Op dat moment gesproken. En dat ik mezelf verbaasde van, dit is wel heel serieus, maar ik ben heel kalm. En wat er ook gebeurt, het is
Maak je niet dat je zei, waarom overkomt me dit? Je was een succesvolle zangeres. Je hebt getoerd in Amerika, je hebt CD. En dan wordt dat allemaal doorgeknipt.
Heb ik toen niet zozeer gehad, maar afgelopen jaar heb ik dat wel gehad. Dat ik ook echt opstandig was en boos. En nou is het genoeg geweest, het is klaar. Ik wil gewoon leven. Gewoon net als ieder ander, ja. En kunnen functioneren als moeder en als vrouw zijn.
Maar dat kan niet meer, want er is er zoveel bij je geopereerd en weggehaald.
Dat lukte inderdaad niet. Nee.
Wat is er allemaal gebeurd? Welke operaties heb je ondergaan?
Een baarmoederverwijdering, een dikke darmverwijdering en dus een stoma aanleggen. Ze hebben mijn endeldarm verwijderd. diverse keren kiestes moeten verwijderen uit mijn buik, die maar groeien en groeien en voor heel veel pijn zorgen. Een stomabreuk, buikvliesontsteking, abscessen. Te veel om op te noemen eigenlijk.
Ja. Af. En je zei al dat je een keer de buisjes hebt uitgetrokken. Wat houdt je dan dat je doorgaat met leven? Je man, je kinderen of de wil om te leven of het geloof?
Kijk, als ik naar mezelf kijk, als ik zou komen te overlijden, voor mij zou het geen ramp zijn. Het nee. zou verlossing zijn van dit lichaam. En dan denk ik inderdaad aan mijn man en kinderen en familie. En ik denk, ja, maar ik wil hun nog niet verlaten. Ik wil ze niet achterlaten. Ik wil nog zo graag dingen met ze meemaken. En daarbij dat ik ook tegen God heb gezegd, van, ik weet dat ik mensen kan raken met de muziek, maar ook door gewoon eerlijk maar een verhaal te vertellen over hoe ik soms worstel inderdaad. En ook in de worstelingen toch weer lichtpuntjes mag zien. En dat heb ik ook tegen God gezegd, dat wil ik nog heel graag.
Ja. Je maakt muziek, je kunt je identificeren met mensen die lijden, bijvoorbeeld in de derde wereld, in Afrika. Je bent ambassadrice van Mercy Ships, die helpen, dat varende ziekenhuis helpt iedereen die geen medische voorzieningen heeft. Je hebt daar een clip over geschreven, of er niet over geschreven, die unlike is, de mensen waar niet van gehouden wordt. Zullen we daar eens naar kijken?
Heel graag.
God of abandoned, rejected, betrayed, God of the hopeless, brought life to this clay, God of aborted, unwanted in play, God of the children who never get named, God of bids beggars to banquets and cripples to dance. God of unlikelies chose unlikely me to be part of his family. God
Ja, dat zijn aangrijpende beelden. Waarom identificeer je zo met degene die op een andere manier maar ook zou moeten lijden?
Als ik in Afrika was geboren, dan had ik nu al niet meer geleefd. En daarnaast had ik een hele lijdensweg moeten ondergaan. Als je daar als vrouw bijvoorbeeld, hè, gezien mijn situatie als vrouw, als je daar zoiets overkomt, wat ik heb gehad, dan word je vaak verstoten door je man. Het wordt gezien als zijnde iets van de boze geesten. Het kan ook voorkomen dat je helemaal uit de maatschappij verstoten wordt. Dat je gewoon al jaren geen aanraking meer van iemand ervaren hebt. En dat is wat mij zo raakt. Want ik ken de Nederlandse kant van goede medische zorg. Ik hoef maar te kikken en ze gaan de dingen onderzoeken. En ze proberen te helpen om het zo draaglijk mogelijk te maken. En daarnaast heb ik een hele lieve man en kinderen en familie die mij in alles steunen. En op het moment dat ik er doorheen zit, dan peppen zij mij weer op. Ik zou dan hier moeten denken, als ik in Afrika zou zijn, dat ik dat niet zou hebben.
Ja, mooi dat je je zo inzet door je muziek en door je optredens. Wat ik me afvraag, je bent diepgelovig. Geef je God niet de schuld? Of je zegt, ja, ik ben nooit opstandig. Vind ik zo moeilijk om te begrijpen.
Ik ben heus wel eens opstandig en ik ben af en toe ook wel eens boos. Maar ik geef God niet de schuld. En ik weet ook dat hoe moeilijk het ook is.
Maar wat houd je dan vast? Wat gebeurt er dan in je leven dat je zegt van nou, ik kan verder. Ik kan verder ook met geloven in God.
Omdat ik geloof dat God een goede God is. En dat hij ook in deze moeilijke omstandigheden heel dichtbij is. En vrienden van mij hebben een lied geschreven en dat zegt: God weaves gold in every story. Ja, dus God weeft goud in elk verhaal, want hij neemt de draden van pijn en van verdriet. En hij voegt daar zijn draden van genade en glorie aan toe. En zo weeft hij een verhaal van goud.
Ja.
En zo zie ik
dat is een mooi
ook.
Beeld, hè?
Dat vind ik een heel mooi beeld, inderdaad. En zo kan ik ook zien dat ondanks alle ellende wat we hebben meegemaakt, dat er ook echt gouden momenten tussendoor zijn geweest. En ik kan ook echt zeggen, hoe uitzichtloos menselijk gezien mijn situatie misschien mag lijken, ik heb een gouden verhaal.
Mooi.
Ja.
Je hebt je Bijbel meegenomen, de Vrouwenbijbel.
Ja.
En je hebt
een tekst die mij heel...
Lees hem maar voor als je wil.
Ja. Een tekst die mij heel dicht nabij het hart ligt, dat is Psalm 27. Dat... ik vertelde van tijdens de operaties vorig jaar, hè, dat ik een moment heb gehad dat ik dus tussen hemel en aarde zweefde en ook met God gesproken heb.
Hoe doe je dat met God spreken? Hij sprak terug, je hoorde iets?
Normaal gesproken hoor ik niet zo heel veel als ik aan het bidden ben, hoor ik geen stem. Maar dit keer hoor ik dus echt een stem, maar niet een stem zoals van jou en mij. Ik kan het niet omschrijven. Maar ik wist op dat moment, hoe doodziek ik ook was, van dit is de Heer. En hij vroeg aan mij: Kirsten, waar wil je zingen? In de hemel voor mijn troon of op de aarde voor mijn troon? Dus ik kreeg gewoon de keuze van waar ik wilde zingen. En de reden dat ik hier nog zit is dat ik het laatste koos, hè, op aarde voor zijn troon. En in de weken en maanden daarna kreeg ik steeds van verschillende mensen een tekst. En ze zei: ik heb een tekst voor jou. En die kwamen allemaal met hetzelfde tekst aan.
Waarom ontroert je dat? Waarom ben je er zo ontroerd van?
Nou, die tekst, als ik hem voorlees, luister maar. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Ja, ik als zangeres, muzikant zijnde, dat raakte mij natuurlijk van, ja. Hè, dat keer op keer die bevestiging. Dat de Heer zegt, je zult zingen, je zult psalmen zingen. En of dat zingen vanaf de bank in mijn woonkamer of zelfs vanuit het ziekenhuisbed zou zijn, dat weet ik niet. We zijn wel bezig om ook weer op pad te gaan, voor zover de gezondheid dat ook toelaat. Maar het is goed, ik zal zingen. En waar dat ook mag zijn, of dat inderdaad weer de wereld over is of niet, het is goed, want ik zing voor mijn Heer.
Ja, ben je een doordouwer?
Ja.
Ja, dat moet wel. Ja.
Ja, mijn motto, wat zowel voor als tegen mij werkt, is inderdaad kop ervoor en doorgaan.
Goed, dat is een Groningse uitdrukking, geloof ik.
Ja, kop ervoor en doorgaan.
Ja.
Maar nee, ja, dat is wel inderdaad mijn motto, maar dat werkt zowel voor als tegen mij.
Ik kan me voorstellen dat er mensen kijken en die zeggen, joh, ik lig in een ziekenhuisbed. Er wordt veel, ook in ziekenhuizen, naar Out of Power gekeken. En ik lig hier een partij beroerd te zijn en ik zie het niet meer zitten. Wat zeg je dan?
Hou vol. En ook al voelt het niet zo, weet dat de Heer altijd bij je is. Maar vaak, als je daar op zo'n moment ligt, voel je je vaak alleen en echt ellendig inderdaad. En ik heb het ook vaak genoeg dat ik van, nou, ik kan wel bidden, maar volgens mij komt mijn gebed niet eens boven mijn kamer uit. En toch mogen we erop vertrouwen dat de Heer het hoort en erbij is.
Nou, dankjewel. Wat een mooi verhaal. En ik hoop dat je nog lang gespaard mag blijven, maar... je hebt ook heel duidelijk gemaakt dat het is maar goed wat God doet. Dus dankjewel, Kirsten. Ik geef je graag een herinnering mee aan deze dag. Het is een kalender, 1 minuut voor God heet dat. Je besteedt er wel wat meer aan, denk ik. Maar het zijn mooie, korte gedachten. Het is vandaag 14 januari. Eens even kijken. Heer, help me om me minder bezig te houden met materiële zaken. Ik wil me in woord en daad concentreren op u. Wat u geeft, is eeuwig.
Nou, ja, amen.
Ik geef je deze graag.
Dankjewel.
Hey, Kirsten, hartelijk bedankt ook voor de openhartigheid en voor de pijn, maar ook de vreugde die je met ons wil delen. En wij gaan weer terug naar Shepherd Grove, waar Aaron Wood zingt over het feit dat je mag dromen en dat je elke bergtop mag beklimmen om je dromen te bereiken. Nou, jij bent er een voorbeeld van.
Wow, that was powerful. Great. Thank you. Special thank you to all our musicians for awesome music today, but especially thank you, Aaron Wood, this morning. Friends, would you hold your hands like this as a sign of receiving everything that is good from God? I'm not what I do. I'm not what I have. I am not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. We're in the middle of a series called As a Man Thinketh. And this is named not only after the famous Allen essay, but also after the famous Bible verse, which says, "As a man thinketh in his heart, so is he." Or to say, "As a woman thinketh in her heart, so is she." That you literally are what you think about. Your thoughts will always crystallize into habit, and habit will solidify into circumstance. You are the result of your thoughts. What you dwell on, what you spend time thinking about, becomes who you are. If you foster beautiful thoughts, you will foster a beautiful mind, and that will result in a beautiful life. If you foster base or negative thoughts, you will become a base negative person, and that will result in negative circumstances in your life. So the mind is like a garden. It must be cared for, tended to daily. It is the most important thing in your life, and it is your first freedom to choose what you will dwell on and what you will meditate on. The things you dwell on and meditate on become habit and become your life. So just like a good garden produces good fruit, a good mind produces good fruit. Your ability to achieve is directly related to your thoughts. Your achievement is not the result of your environment, nor is your lack of achievement. Your achievement or lack of achievement is not the result of luck. And your achievement and lack of achievement is not the result of fairness. In the end, your achievement or lack of achievement is 100% directly related to your thinking. I believe that the greatest enemy to achievement, therefore, and there are many, but at the top of the list is blame. Blaming your environment, blaming people who hurt you, blaming your challenges, your disadvantages. Let me just tell you something. If you're looking for something or someone to blame, I promise you will find it. Life for all of us will never always be fair. Actually, it'll never be fair. There are going to be times in your life where you're going to have advantages. There will be other times in your life where you'll have disadvantages. But until Christ returns, you will never live in a fair utopia. That is a part of life. And so achievement is the ability to keep one's own purpose and goals before his or her mind, despite the fact that he or she has enemies. Wow. You know, there's always going to be people who are against you. There's always going to be people who are going to tell you that you're too old, you're too young, you're too short, too skinny, too fat. You're not educated enough. They don't like your race. They don't like where you come from. They don't like your accent. Guess what? Those people are never going away. Ever. But guess what? It doesn't matter. You can do anything you set your mind to, as long as you don't lose here. You can do and achieve anything as long as you foster the kind of mind and thinking that results in achievement. Nothing is ever going to be fair, and that stinks, doesn't it? And there are always going to be bullies. There are always going to be bigots. There are always going to be people that put others down, that have prejudice and hate in their heart, and there will always be victors who overcome in the end because they foster not thoughts of blame, but foster thoughts of victory, of life, and of hope. That's who you are. Don't let bitterness come in your heart. Don't let blame come in your heart. Successful life is the result of successful thinking. Disadvantages are not as big of a disadvantage as you think they are, as long as you keep your thinking right. Stephen Hawking, who's probably the world's greatest scientist, wrote several books with his cheek. He has ALS. He is stuck in a wheelchair. And he doesn't blame others. He doesn't blame his environment. He doesn't say life is unfair. He doesn't foster bitterness in his heart. He's designed a machine that touches his cheek, and using one cheek muscle, he writes books and gives lectures. He doesn't blame anybody. He fosters the right kind of thinking. Steve Jobs was born an orphan into poverty. Built the greatest company maybe in American history, Apple Computers. One time his mom said that she wished she would have sent him back, you know, his adoptive mom. Do these people blame others? No. They foster the right kind of thinking because they know if they set their mind to a thing, they can achieve it. There will always be bullies. There will always be people who are going to come after you and they're going to try to poison your mind to make you think you can't accomplish what I know you can accomplish. Don't listen to them. They're always going to be there. So learn to endure them. Now, sometimes our bullies and our enemies and our bad circumstances forge us into the people we were called to be. I'll talk about that a little bit in a moment. Oh, and Robert Smith. You may not have ever heard of this man. Robert Smith is the wealthiest black man in America. He's a multi-billionaire. And Smith was a young kid when his mom brought him to... He was there when Dr. King gave his I Have a Dream speech. And from that point on, his parents taught him not to blame the world and not to blame bullies or blame racism or any of these things for his lot in life, but to continue to endure. And he tells a story about how he was in love with semiconductors and he wanted to get an internship at Bell Technologies. And they took one look at him and they said, no, this was in the 70s. And you read this guy's article and at no point do you see that he feels angry over racism or anything like that. And yet, it's obvious that maybe they didn't pick him in the 1970s because of his race. But he doesn't have any bitterness in his heart at all. He just seems like a wonderful man. And he just said, I don't know, I didn't get it, so I just called them every day. I called them every day for 2 weeks. And then finally, when that rich MIT white kid didn't show up because he was busy doing something else, they let him go, and guess who they called? They called Robert Smith. And he talks about how in his life, he had every reason to feel angry about how he was treated as a young man. But it just doesn't even come through in the interview. And it's almost like the Forbes journalist wants to eke something out of him and asks about the election of Barack Obama. Were you surprised when Barack Obama was elected president? He said, let me tell you something. When my grandfather was the only black man at the inauguration of FDR. And he said, but I'll tell you something. I was not surprised at all. And this was his quote. He said, we are only bound by the limits of our own conviction. That's a good man. That's a good man. Has he endured racism? Absolutely. Has it kept him down? Absolutely not. He fosters the right kind of achieving thoughts that got him where he needs to be. So people tell you, you can't do it because it's rigged against you. You can't do it because it's unfair. You can't achieve anything because you're too poor. You're not educated enough. You're not smart enough. You're just like your father. I'm here to tell you, ignore them. You can do anything you set your mind to. And the one thing the enemy wants in your heart more than anything is bitterness, blame, unforgiveness. To end the time of trial and testing, find someone to blame, and then give up. Don't do it. You can do anything you set your mind to if you foster the right kind of thinking. And that's very good news. Can I get an amen? God believes in you. And that's what Jeremiah teaches us. Jesus teaches us too, the same thing. Jeremiah teaches us that all that a person achieves or fails to achieve is directly related to his or her own thinking. And I'll read it to you. In Jeremiah 29, God is, in effect, penning a letter to the Jewish people who have endured so much persecution. And here they are, they're in captivity in Babylon. And does God say war against them? Or insurge against them? Or be bitter? No, he says this. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage so that they too may have sons and daughters. Increase in number there. Do not decrease. Also, seek the peace. Now listen to this. This is of the captors, the evil Babylonians. Babylon's always bad in the Bible. And listen to what God says about Babylon. Seek the peace and the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Listen, he says, in that city of evil captors who by war and violence, who destroyed your homes and burned your villages and took your things and carried you back to Babylon, in that land, live the best life you can. Be blessed where you are. Thrive and blossom right where you're planted. Make the best life right where you are. Wow, what a shift in thinking! What a shift! Is it unjust? Absolutely. Is it unfair? Absolutely. And God says, bless them, love them. Sounds like Jesus, doesn't it? Turn the cheek, love your enemy, pray for those who persecute you. I promise you that in the 70 years of captivity, God gave them the best piece of knowledge they could have ever had, which is that I can thrive anywhere I am, no matter what, if I foster the right kind of thinking, if I do not allow bitterness and blame to enter my heart, but instead foster thoughts of victory, goals, hope, achievement.
Amen.
Amen. Okay. Hey, good. I got one without asking for it. That was cool. It's like I'm back at ORU. Okay. So I want you to know. So, you know, bless your captor. Bless your captors? Wow, what a shift. Bless your enemies? What a shift. Viktor Frankl said something similar. Great author. His book is in the back in my library if you'd like to get it. Man's Search for Meaning. It's one of the most important books I've ever read. Viktor Frankl was a Jewish man in captivity during the Nazi occupation of Germany. And there he was, rotting away as his family had been killed. And he was skinny and starving and thirsty, and he had lice. And this is what he learned from that, a great thinker. He said, everything can be taken from a man but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude, any given set of circumstances, to choose one's own way. The one thing they can't take away from me, Viktor Frankl said, is my ability to choose how I will respond. No one can take that from you. He lived. He not only lived, he blessed the whole world with his story. And he told us, if you can't change your situation, change yourself. And I would say, change your thoughts. The thing we learn from the story of Jeremiah is that although Babylon was unfair and it wasn't right and it was hurtful, that when the people were in Babylon, that very thing, deciding to thrive where they were, to build the best life possible today, right where I am, that very thing was the crucible that allowed them to be the kind of people that could return home victors. They didn't go home weaker than when they came. They went home stronger. And that doesn't happen very often to people in captivity. That's what new thoughts can do for your life. Radically transform it. All that a person achieves or fails to achieve in life is directly related to his or her own thinking. So here's one of the best new thoughts you can have. I refuse to blame anything or anyone for where I am today. I refuse. I refuse to blame anything or anyone for where I am today. I will run my race. And I promise you, that thought will give you a very successful life. And by the way, it doesn't end there, you know, in Babylon. He doesn't just say, plant there and thrive there, because the famous passage then comes. I think this is the most tattooed Bible verse on earth. If there was a list, this would be at the top. And God says, at the culmination of all of that, at the end of the 70 years, you will come home and you will be my people. And those who are looking for me will find me and you will prosper and you will thrive in Jerusalem, in Zion. But first, you have to thrive in captivity. And this is the crescendo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. You will not be here forever. No matter where you are or what stage you are in life, it will end. If you're in a good place in life, keeping that good thing requires good thinking, hard work, and daily maintenance. And if you're in a bad place in life, guess what? That will end too. I think one of the most crippling things that depression does that leads people to suicide is this plaguing thought that I'm always going to be sad or depressed. I'm always going to be sick. I'm always going to be stuck here. And let me tell you something, and this is from the Lord, something good is always coming. Amen. Something good is always coming. You're not going to be here forever. And even if you thrive here, there's no limit to how good your life can be. You say, Bobby, I have a terrific life. Good. God's going to give you even more. Don't limit your faith. Maybe you're thriving in Babylon, and that's a good thing. But God's going to do even more in your life, more abundance, more love, more success, more spiritual energy and life on Zion. And he will get you there. So, to be there and to get there, we have to foster the right kind of thoughts. We have to believe. We have to stop blaming others. We have to stop accusing our environment or demand that life be fair or any of these things. We want to build a better society. We always want to have a good government. We want to vote rightly. But in the end, none of those things are going to get you where you need to go, are they? No. What will get you there is the right kind of thinking. If you foster belief in your heart and faith in your heart, you'll get there. If you foster goals and plans, and if you devote your life to learning and you're willing to be embarrassed by losing over and over and over for the dream that one day you'll succeed, you are going to get there. You will. Don't let anybody say this or that about you. Well, I mean, I guess you can let them, but don't let it stop you. Don't let someone calling you to this or to that or anybody's prejudice keep you from inheriting your destiny. Why would you do that? You can accomplish anything you set your mind to. We live in a Father's world, and Jesus promised us greater things than this will you do, for I'm going to heaven to be with my Father. Did you know that? You can do greater things than Jesus. That's what the Word of God says. Believe it or throw it away. Believe it or throw it away. It's either true or it's not. And he didn't say that once you have the right government or the right race or the right age or you got the right gender or you got the right education or the height or the right friendships or the right connections, then you'll get there. He just said, you will. So believe it. Because you will. And I believe it. Amen. Lord, thank you. Thank you for this time. We love you. It's in Jesus' name. Let me just pray over you. Father, I pray in Jesus' name that you'd open up heaven and give us the right kinds of thoughts. People have hurt us. There's people who are here who haven't gotten jobs they should have gotten, or promotions they should have gotten, or they didn't get into a school they should have gotten into because of prejudice or because of something, or because of health problems, or because of parents or children. Lord, we just let go of all these things and we refuse to let any circumstance or any prejudicial bully limit our lives. We're only limited by our thinking and by you, Lord. And you say, God, anything's possible. So we're just going to believe it. We're going to trust the word of God. It's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. En wat een mooie opmerking van Bobby dat moeilijke omstandigheden er altijd zijn, maar dat God in die omstandigheden je wil helpen. Blijf met ons in contact via www.hourofpower.nl. En als je zegt, oh, wat was dat een uitzending, die zou ik met anderen willen delen, verwijs dan naar Hour of Power en dan onder het tapje uitzendingen. Elke uitzending van de afgelopen jaren kun je daarop terugzien. Het is mooi, want bijvoorbeeld het verhaal van de ex-drugscrimineel Johan Toet is op YouTube al 200.000 keer bekeken. Dus niet alleen onze televisieuitzendingen, maar ook via social media kan Hour of Power heel veel betekenen. Een hele goede zondag toegewenst.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.